Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 57ste psalm, het 6e en het 7e vers. Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luid. En uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. 57 vers 6 en 7. Gemeente, vanmorgen lezen we ook Lucas 2. We beginnen het bij het 33ste vers en we lezen tot en met het 40ste. Lucas 2 vanaf vers 33 tot en met 40. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van de lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Lucas 2 vers 33, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Het woord Gods komt vanmorgen tot ons uit het tweede hoofdstuk van Lucas, uit het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, uit namelijk het 34ste vers. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. Zover. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn zegen. Heere, aan de morgen van deze tweede kerstdag mogen wij toch ook allereerst wel weer tot u komen. Omdat we zo afhankelijk van u zijn en omdat het in alle dingen ook om de zegen van u gaat. Heren, dat was gisteren zo, dat is altijd zo, als wij als gemeente mogen samenkomen rondom uw woord en als uw woord in het midden der gemeente mag worden bediend. Dat is ook vandaag niet anders. Aan uw zegen is ook vanmorgen alles gelegen. En zullen wij verstaan wat gij ons te zeggen hebt? Zullen wij verstaan wat dat kind van Bethlehem betekent? Zullen we verstaan hoezeer we hem nodig hebben? Zullen wij verstaan, Heere, wat gij in hem gegeven hebt? Dan hebben we nodig het werk van uw geest, waardoor ons verstand wordt verlicht en waardoor ook ons hart wordt geopend. Dat werk van uw heilige geest, waardoor zondaren met het geloof begiftigd worden, waardoor de blindheid en de duisternis verdwijnt. Dat werk van uw geest, waardoor mensen aan zichzelf ontdekt worden, maar waarbij hun ogen ook opengaan voor uw zaligheid, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Zo heeft Simeon ervan gesproken. En zo mochten we gisteravond met elkaar uit zijn mond vernemen dat dit de Heere Jezus Christus is, licht en heerlijkheid. Dat Hij uw zaligheid, uw redmiddel, uw uitgestoken hand is. En dat door Hem het verlorene wordt gered en het ellendige wordt behouden. Heere, zo moeten wij Hem leren kennen, tot zaligheid. Maar we zullen ook moeten weten wat Simeon daarna gesproken heeft en wat we vanmorgen met elkaar zullen gaan overdenken. dat hij gezet is tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Heren, dat zijn andere klanken, maar het is hetzelfde woord. Dat is een andere boodschap, maar toch ook van goddelijke oorsprong. En dat maakt alles zo ernstig, zo diep, ingrijpend ernstig. Nu worden we allen met hem geconfronteerd. En nu is het maar niet alleen dat gij het voor het aangezicht van alle volken hebt tentoongesteld en bekendgemaakt. Maar u vraagt ook elk mens, elke kerkganger in ieder geval, ons allen heel persoonlijk, wat dunkt u van de Christus? Heere, geef dat het ook met die ernst en met die klem tot ons komen mag. En dat we er niet aan zullen ontkomen. We kunnen er niet aan ontkomen, maar we kunnen het wel proberen om onder de klem en de ernst ervan uit te komen. En we kunnen wel proberen om de boodschap naast ons neer te leggen. Maar Heere, wilt u ons de vlucht beletten? En wilt u ons verhinderen om uitkomsten en uitvluchten te zoeken en te gebruiken? En als wij dan met dat woord van u vanmorgen in aanraking komen, Heere, dat woord dat niet minder goddelijk van oorsprong, dat niet minder de waarheid is dan elk andere woord uit het kerstevangelie, wilt u ons dan vanmorgen zo doen luisteren dat wij voor dat woord van u ook mogen bukken en dat wij u als die zaligmaker van zondaren nodig krijgen of nodig hebben en steeds meer nodig zullen hebben, opdat we dat in ons leven mogen weten. Heren, door het onderwijs van uw Heilige Geest en langs een andere weg zal het ook nooit kunnen. Maar dat we dat dan mogen weten en dat we daarnaar mogen staan in ons leven. Dat de Heere Jezus voor ons gezet is tot een opstanding. Opdat we door hem het leven, het onvergankelijke leven zouden ontvangen. Opdat we door hem waarlijk behouden zouden worden. Heere, u weet wat daarvoor nodig is. U weet wat daarvoor nodig is, Heere, in het leven van ieder mens. Wilt gij alle weerstanden breken? Wilt gij alle verzet neerwerpen? Wilt ge gewillig maken? Heere, laat deze tweede kerstdag voor velen een dag van uw heerkracht zijn, waarop gij mensen gans gewillig maakt om op de door u verordende wijze en langs geen andere weg dan de door u gegeven weg zo zalig te mogen worden. Geef ons uw zegen, Heere, op deze dag en laten wij ondervinden dat u in ons midden zijt en dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat u ons bezoekt met uw heil, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Maria's lofzang, de verzen 4 tot en met 6. Des Heren arm is sterk, die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad veracht. En hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. 4, 5 en 6 van de lofzang van Maria. na de lofzang die Simeon gezongen heeft over het heil des Heren dat hij heeft mogen aanschouwen en de genade die hem bewezen is, waarop, op grond waarvan hij nu ook heen kan gaan in vrede, heeft deze Simeon door de geest der profetie nog een paar woorden gesproken, speciaal gericht tot Maria en Jozef. En onder die twee, zo lezen wij uitdrukkelijk ook nog eens een keer heel bijzonder tot Maria. Maar omdat het de Heilige Geest goed gedacht heeft ook deze woorden van Simeon te boek te laten stellen door de evangelist Lucas, zijn deze woorden ook tot ons gekomen en tot de kerk van alle eeuwen. En hebben wij hierin ook onderwijs in de betekenis van het kind van Bethlehem. Zeker, hij is en daar gaat niets van af. Dat was de boodschap van de lofzang van Simeon. Hij is Gods zaligheid, Gods zaligmaker. Hij is voor het aangezicht van alle volken aangewezen en aangeprezen door God. Hij is licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. Al die blijde kerstklanken blijven volledig gehandhaafd. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er klinken in het kerstevangelie ook andere klanken mee. De muziek van het kerstevangelie is ook op een andere manier nog getoonzet. En dat lezen wij ook en dat horen we vanmorgen met name ook uit de mond van Simeon. Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat wedersproken zal worden, waar tegenspraak tegenkomt, waar verzet tegen openbaar komt. En als Simeon dan toch heel bijzonder Maria aanspreekt, u ziet dat in onze tekst, maar Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder. En Jozef staat daar, ja, je zou zeggen, maar zo'n beetje bij. Maar het is met name Maria die door Simeon wordt aangesproken. Wel nu, als hij dat dan doet, dan heeft hij ook, vers 35, nog een heel speciaal woord voor deze Maria, voortvloeiend uit het feit dat Jezus, dat haar kind, een teken zal zijn dat wedersproken zal worden. Daar vloeit uit voort, een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. En u kunt zich wel indenken waar we dan aan moeten denken. En wat Simeon, profetisch verlicht door de Heilige Geest, toen voor ogen stond. Het zal gedurig gebeuren dat er een zwaard door de ziel van Maria gaat. Het zal toch haar kind zijn dat bespot wordt en dat gehoond wordt. Het zal toch haar kind zijn dat miskend wordt door velen. Het zal haar kind zijn waar ze straks allerlei pogingen tegen zullen ondernemen om hem van het leven te beroven, omdat ze zo'n haat tegen hem hebben. Het zal haar kind zijn dat straks aan het vloekhout zal worden gehangen en zij zal daarbij staan. Het laatste gedeelte van het evangelie vertelt ons dat Maria bij het kruis stond. En toen met name is dat zwaard door haar ziel gegaan. Toen haar kind en zij als geen ander heeft geweten dat hij de heilige, de reine was. Zij als geen ander heeft geweten dat dit de vervulling van Gods belofte is geweest. Maar zij als geen ander van de mensen heeft er dan ook onder geleden toen het haar zoon overkwam, dat hij als een gevloekte uitgebannen werd uit de maatschappij en dat hem geen plaats gegund werd onder de zon en dat hij als een aan het hout gehangene, als een vervloekte de dood in moest gaan. Ja, voorzeker, een zwaard is door haar ziel gegaan. En dat hangt allemaal samen met wat Simeon over hem zegt. Hij is gezet tot een val en tot een opstanding en tot een teken dat wedersproken zal worden. Gemeente, dit is een zwaar woord. Een zwaar geladen woord. Dit is een woord dat menselijke begrippen eigenlijk ook te boven gaat. Dit is een woord dat we eigenlijk ook liever niet zouden gehoord en gelezen hebben in het kerstevangelie. Want nou lijkt het alsof al dat mooie en al dat aantrekkelijke en al dat schone, dat wonderschone, hier is Gods zaligheid, hier is het licht, hier is de redder van de verloren zondaren. Het lijkt net alsof al dat schone in één keer stuk gebroken wordt en alsof er niets meer van overblijft. En toch is dit ook een woord Gods. Niet maar een woord van Simeon, maar een woord van de geest die op Simeon was. Een woord van de Heere zelf. En toch heeft God het goed gedacht om ook dit in alle eerlijkheid en duidelijkheid in het kerstevangelie te laten opnemen, opdat wij ook dit zouden weten. En wat zouden we er dan uit moeten aflezen? Wat zou onze conclusie dan moeten zijn? Dit, dat niemand bij het kind van Bethlehem, of bij de man van smarten, of bij de opgestane levensvorst, of bij de aan de rechterhand van de vader gezeten koning, neutraal kan blijven. Hij is voor ons of het een, of het ander. Hij is voor een ieder van ons, of een val, of een opstanding. En als het over val gaat, dan is dat een totale ineenstorting, zodat er niet meer dan een ruïne van ons overblijft. Dan is dat een totale verwoesting, een ondergang voor altijd. En als het over opstanding gaat, dan is dat zo volkomen en zo volmaakt een herrijzenis uit onze verlorenheid, uit onze nood, uit onze doodstaat, uit onze onmacht, uit onze gans diepe ellende. Zo'n volkomen verrijzenis uit het graf der zonde en uit de macht van de Satan, dat de resultaten daarvan zullen zijn verzadiging van vreugde. Nou, één van de twee zal met ons gebeuren. En dat wordt bepaald, dat wordt beslist door ons antwoord op de vraag die God ons vanmorgen via Simeon voorhoudt. Wat dunkt u van de Christus? Hij is gezet tot een val en opstanding. Simeon, vervuld door de geest, profeteert hier. En hij blijft ook geheel in de lijn van wat profeten voor hem hebben gesproken. Ik verwijs u naar een paar plaatsen in het Oude Testament waarin dezelfde gedachte eigenlijk al naar voren komt. Allereerst in Jesaja. In Jesaja 28. Daar lezen we in het 16e vers. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. God legt een steen in Sion, een hoeksteen, een gefundeerde steen. En wat gebeurt er met die steen? Ik denk nu aan een ander woord van Jesaja, in het 8e hoofdstuk, in de verzen 13 en 14. De Heere der Heerscharen, die zult gij heiligen. En hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn. Maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen van Israël, en tot een strik en tot een net, de inwoners van Jeruzalem. De Heere zal een heiligdom zijn, en daar zit die gedachte van oprichting, opstanding in. Maar hij zal ook zijn tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling. En dan neem ik het woord van Petrus in de eerste brief van deze apostel, die deze woorden uit de profetie kennelijk ook verstaan heeft en die door de Heilige Geest gebruikt is om daar ook een toepassing op te schrijven. In het tweede hoofdstuk van zijn brief, zijn eerste brief: u dan die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. U ziet dat Simeon met de woorden van de tekst van vanmorgen niet in een onbekend gezelschap is, maar hij bevindt zich tussen profeten en apostelen. En het getuigenis van de Heilige Geest door en Jesaja en Petrus en Simeon is enerlei. Wel nu, als dat dan een doorlopend gegeven in de schrift is, een stuk van de openbaring Gods, dan zien we bij Simeon dat het nu heel concreet toegepast wordt op de Heere Jezus Christus. Hij is gezet tot een val en opstanding. Hij is die steen waar de een over valt en zich te pletter valt, en waar de ander zich aan mag oprichten en staande mag blijven. En dat zal nu naar het woord van Simeon het geval zijn met velen in Israël. In Israël. Waarom in Israël? Nu, omdat daar het evangelie van die Christus het allereerst verkondigd wordt. En daar heeft de Heere Jezus zijn arbeid verricht. En daar heeft hij zijn tekenen gedaan en zijn woorden gesproken. Omdat het evangelie daar allereerst en allermeest verkondigd is, zal daar ook blijken wat het effect is van dat evangelie. En zal daar het antwoord op de vraag allereerst gegeven moeten worden: wat dunkt u van de Christus? En dan zien wij in Israël inderdaad gebeuren dat de wegen uiteen gaan. Dus in Israël. Dat wil zeggen, Simeon gaat hier eigenlijk al helemaal in tegen de geest en de mentaliteit van het godsdienstige denken van zijn dagen. Het wil dus zeggen dat het niet genoeg is om bij Israël te behoren. Het wil zeggen dat het niet genoeg is om het teken van Gods verbond aan zich te dragen. Het is niet genoeg om bij het afgezonderde volk te behoren en de verbondsvoorrechten die God aan Israël gegeven heeft ook te bezitten. Nog kan dan toch de scheiding vallen. Het wil zeggen dat godsdienst alleen niet genoeg is. Zelfs onder het godsdienstige volk, onder de tempelgangers, onder de brengers van de offers, valt de scheiding. Daar vindt het schiftingsproces plaats. Daar zal de een zich aan Christus mogen oprichten, terwijl de ander hem tegenspreekt en over hem valt. En dat zal dus in Israël het geval zijn. Maar dan verder ook. Want overal waar dat evangelie verkondigd gaat worden, in de gehele wereld, daar zal toch uiteindelijk iedere keer datzelfde resultaat opgemerkt worden. Als de apostelen straks met hetzelfde evangelie ook naar de heidenwereld gaan, en als de apostelen mogen verkondigen de naam, de enige die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, en als de apostelen mogen prediken de geboorte van de zaligmaker, het lijden en sterven van de borg en middelaar, de opstanding en de hemelvaart van deze gezalfde, dan zal overal zichtbaar worden wat Simeon hier zegt: hij is gezet tot een val en tot een opstanding. Neutraliteit kan dan niet meer. En niemand, Niemand die in aanraking met dat evangelie komt, kan dan nog zeggen, ik hou me er buiten. Ik blijf op afstand. Ik zeg geen ja en ik zeg geen nee. Ik houd het nog voorlopig even in beraad. Want als God zijn evangelie laat verkondigen van Christus, dan moeten de gedachten uit de harten openbaar komen. Dan zal dat evangelie, om het met de woorden van Paulus te zeggen, de een een reuke des levens ten leven zijn. Terwijl het op hetzelfde moment voor de ander een reuke des doods ten dode zal zijn. Maar je moet het ruiken. Je moet het ruiken. Die geur van het evangelie. De een snuift de lucht, de geur van het evangelie op en verheugt zich in God zijn zaligmaker. Het is hem een reuke des levens ten leven. En de ander snuift de reuk, de geur van het evangelie op en hij ergert zich eraan. En hij zegt, ik wil niet dat deze koning over mij zij. En het is hem een reuke des doods ten dode. Het is net als met vuur. Hoe dichter je erbij komt, hoe duidelijker je de invloed en de macht en de kracht van het vuur gewaar wordt. Maar de uitwerking is tweeërlei. Of het verbrandt, of het reinigt. Het is net als met de zon. Hij verblindt, of hij verwarmt. En hij verlicht. En hoe heeft de Heere Jezus dan dat effect? Wel, dat is eenvoudigweg omdat er zijn dingen in ons leven waar een mens niet neutraal tegenover kan staan. Dat is in het gewone leven ook zo. De lucht die wij inademen, daar kunnen we toch ook niet neutraal tegenover staan. Dat zijn geen luxe dingen, de lucht die we inademen, het brood dat we eten. Dat zijn geen extra's, dat zijn noodzakelijke dingen. En zo is Christus ook geen extra. Christus is geen luxe in het leven van een zondaar. Hij is noodzakelijk. Hij is het brood des levens, het enige. En wie hem niet eet, sterft. Hij is het water des levens. En wie hem niet drinkt, sterft. En omdat Christus zo noodzakelijk is, daarom heeft hij deze macht in elk mensenleven. Zodra zijn naam genoemd wordt, zodra zijn evangelie verkondigd wordt, is hij het een of het ander. En wie weigert in hem te geloven, en wie weigert voor hem te bukken, valt. En wie door genade geleerd heeft om hem te geloven en voor hem te vallen en hem te erkennen. En wie met een hongerig gemaakte ziel tot hem de toevlucht neemt om met hem gevoed en verzadigd te worden, die leeft. Nu, ik zou u nu al de vraag kunnen stellen, wat is deze Heere Jezus voor u geworden? Waartoe is hij in uw leven geplaatst? Wat is het effect van de prediking van Christus Jezus en die geboren en die gekruisigd? Wat heeft dat woord in uw leven uitgewerkt? Wat is hij? Struikelblok of fundament? Reuken des doods ten dode? Of reuken des levens ten leven. En misschien hebt u gedacht dat u altijd aan de klem van die vraag kon ontkomen. Misschien hebt u gedacht dat u op die vraag voorlopig nog geen antwoord hoefde te geven. En hebt u zichzelf wijsgemaakt tot nog toe? Ik heb de tijd nog. Ik kan nog neutraal blijven. Ik hoef nog geen kleur te bekennen. Zou me niet verbazen als er mensen zijn die als ze heel eerlijk antwoord moesten geven op de vraag wat dunkt u van de Christus, zouden zeggen, ik weet dit eigenlijk nog niet. Ik heb daar nog geen duidelijkheid over. Ik probeer nog maar even het antwoord uit te stellen. Het zal toch niet lukken. We zullen toch openbaar moeten komen. Het evangelie is daar ernstig genoeg voor. En we kunnen niet aan die klem ontkomen. U zegt me, dan vind ik het toch jammer dat het evangelie van het kerstgebeuren deze klanken ook bevat. Dat zal dan wel zo zijn dat u dat jammer vindt. Maar wij hebben het kerstevangelie niet geschreven. En we moeten ons ook niet aanmatigen dat wij het recht hebben om het kerstevangelie te herschrijven. Naar ons believen en naar onze inzichten. We zullen toch moeten aanvaarden dat het God goed gedacht heeft om zijn om het gebeuren van de geboorte van zijn zoon met deze woorden ook te laten beschrijven. God bepaalt de inhoud van zijn woord. Ja, maar het klinkt zo hard. En het is zo onontkoombaar. En er zit zo'n, jawel, er zit zo'n diepe ernst in. Ik ben dat helemaal met u eens. Het is een woord van ontzettende ernst, wat Simeon hier gesproken heeft. Maar God spreekt zo'n woord niet omdat hij ons verderf zoekt, maar omdat hij ons behoud op het oog heeft. En omdat hij er ons voor bewaren wil dat wij met een eigen gemaakt kerstevangelie op de loop zullen gaan. En net langs het wezenlijke, net langs de Christus Gods heen zullen leven. Met een allerlei, op allerlei manieren onszelf wat wijs gemaakt hebben omtrent de fijne en de mooie dingen van kerst. God wil ons de Christus der Schriften, de Christus des Heren, de Christus Gods op de juiste wijze doen kennen. En dan zien we toch in het evangelie, gemeente, hoe dat allemaal gegaan is. Dat dat woord van Simeon inderdaad ook vervuld is geworden. Er waren er toch in Israël die over hem gevallen zijn. Blijf nog maar even bij het kerstgebeuren. Bij het evangelie van Lucas 2 en van Matthäus 2. Daar komen we er direct alleen tegen. Die over hem gevallen is. Herodes. Herodes, die de wijzen uit het oosten probeerde wijs te maken dat hij ook belangstelling had voor het kind in Bethlehem. En dat hij ook zou willen gaan om hem te aanbidden. En die daarom aan de wijzen gevraagd had of ze op de terugweg nog even langs wilden komen om hem te vertellen waar hij dat kind zou kunnen vinden. Maar die intussen met moordplannen rondliep. Voor wie Jezus Christus, zelfs toen hij nog maar een klein kind was. Voor wie Jezus Christus toen al een reuken des doods ten dode was. Toen zijn de gedachten uit het hart van Herodes al geopenbaard geworden. Toen is al zichtbaar geworden dat Christus een teken is dat tegengesproken gaat worden. Herodes de grote tegenspreker. Die wel mooie vrome woorden kan spreken voor een ogenblik tot de wijze van het oosten. Maar God kent zijn hart en God weet wat voor plannen hij smeet. En God verijdelt die plannen door Jozef op tijd bericht te geven dat er mensen zijn die dat kind naar het leven staan. We weten het uit hetzelfde kerstevangelie, dat er in Jeruzalem ook mensen waren die dat teken wederspraken. Dat er in Jeruzalem mensen waren die anders dan Herodes, heel anders dan Herodes, niet met moordplannen rondliepen, maar in pure onverschilligheid die boodschap naast zich neerlegden. En ze deden dat nog wel bij een geopende Bijbel. Want ze namen de schriften van de profeten erbij, de schriftgeleerden in Jeruzalem, die antwoord moesten geven op de vraag waar de geboren koning der Joden dan wel zou kunnen zijn. En ze wisten precies vanuit de schriften aan te wijzen waar dat zou wezen, namelijk in Bethlehem. Maar toen de wijzen op reis gingen naar Bethlehem, Herodes zei nog dat hij ook zin had om te gaan. Maar de schriftgeleerden zeiden zulks niet eens. Ze gingen niet, ze borgen hun boekrollen weer op en ze gingen weer verder met hun eigen bezigheden en met het misleiden van het volk, deze blinde leidslieden der blinden. En voor hen was Jezus ook een reuke des doods ten dode. Ook zij spraken dat teken tegen. Niet zo op dezelfde manier als Herodes deed, maar niettemin. Ook hun hart bleef voor hem gesloten. En op de vraag, wat dunkt u van de Christus, hebben zij geantwoord, we zien niets in hem. We zien veel meer in onze eigen godsdienst en in onze eigen werken. En zo is het nou steeds gebleven. Zo zijn er steeds geweest. Zo heeft de Heere Jezus ze keer op keer ontmoet tijdens zijn rondwandeling op aarde. De een in brute vijandschap zich van hem afkerend, de ander genoeg hebbend aan zijn eigen gerechtigheid en steunend op zijn eigen deugdzaamheid. Nog weer anderen die van hun intellectuele prestaties het meeste verwachten, die niet eens zo rechtzinnig waren en voor wie de schriften niet eens zoveel belang hadden, de Sadduceeën, de politieke leiders van Israël, de politieke theologen zou je ze ook kunnen noemen, die er straks nog de meeste hand in hebben gehad als de Heere Jezus veroordeeld wordt. En dan zijn ze ineens weer een ogenblik rechtzinnig, want het komt hen uit om dat teken tegen te spreken en om Christus te verwerpen. En als het hen uitkomt om hun doel te bereiken, dan durven ze in één keer wel weer de schriften te hulp te roepen en op grond van het woord van God hem schuldig des doods te verklaren. Ach, leest u het evangelie en u komt iedere keer weer tegen dat Jezus dat aan den lijve heeft ondervonden. Dat er mensen waren die hem wel volgden, maar niet omdat ze in hem de zaligmaker van zondaren herkend hadden. Niet omdat ze met Simeon konden zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Niet omdat ze een hongerige ziel hadden die met zijn hemelsbrood gespijzigd werden. Niet omdat zij in hun dorst en in hun ellende tot hem de toevlucht genomen hadden om door hem geholpen te worden met het woord des levens. Maar die hem alleen maar volgden uit nieuwsgierigheid, omdat het interessant was in zijn buurt, omdat hij broden vermenigvuldigde, zodat ze voor niks konden eten, omdat hij zieken genas, zodat ze verbaasd konden toekijken, als mensen die nooit hadden kunnen lopen nu ineens wel konden lopen, als mensen die blind geboren waren nu ineens wel konden zien, als melaatsen die uitgestoten waren uit de maatschappij in één keer gans en al gereinigd waren. O, ze hebben met verwondering en met verbazing op de teken gelet, alsof Jezus niet meer te betekenen had dan dat hij een wonderdoener zou zijn. Maar in feite bleef hun hart voor hem gesloten. En toen de Heere Jezus daarover ging spreken, en toen hij zijn eigen ware betekenis aan het volk ging voorstellen, en toen hij hen ging vertellen dat hij niet gekomen was om alleen maar als wonderdoener bewonderd en aangebeden te worden, maar dat het een zondaar noodzakelijk is om zijn hongerige ziel te spijzen met het gekruisigd lichaam van Christus, en dat een mens alleen maar baat heeft als hij het bloed van de Zoon des Mensen leert drinken, toen zeiden ze, deze reden is hard. Wie kan haar horen? En toen Jezus op datzelfde thema nog even voortging, toen moest de evangelist Johannes tenslotte neerschrijven, van toen af wandelden velen niet meer met hem. En toen bleek dat hij gezet is tot een val. En wie het gaat begrijpen, dat hij bij Jezus als een arme zondaar moet terechtkomen en anders niet bij hem terecht kan komen. Wie het gaat begrijpen dat Jezus veroordeeld, alles wat wij hebben, onze ongerechtigheid en ook onze eigen gerechtigheid. Wie het begrijpt, wie het gaat begrijpen, dat bij de Heere Jezus geen plaats is voor mensen die nog wat zijn in eigen ogen. En wie er niet voor buigen wil, die komt tenslotte zover als de Joden uit Johannes 6 kwamen. Van toen af wandelden velen niet meer met hem. Wie het gaat begrijpen dat de eisen die de Heere Jezus stelt aan een verloren zondaar zo radicaal zijn, dat je niets meer over kunt houden. En dat je als een gans verlorene aan hem genoeg moet gaan krijgen. En wie zich er niet voor over heeft om gans verloren te gaan, en wie toch nog op de een of andere manier zijn eigen bijdrage wil blijven leveren aan zijn zaligheid, die zal tenslotte bij Jezus weggaan. Al is hij nog zo begeerig om het koninkrijk Gods te bereiken als de rijke jongeling was. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij had er alles voor over. En Jezus zegt één ding: ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel. En hij bedroeft heengaande ging weg. Al ben je er nog zo dichtbij, en al heb je nog zoveel godsdienstige belangstelling, en al heb je er nog zoveel voor over, zou de buitenwereld zeggen. En al heb je nog zo'n goede reputatie bij anderen, van iemand die vroom en ernstig is en die toch de Heere hartelijk zoekt. Als je met Jezus geconfronteerd wordt en de ontdekking gaat doen: alleen zijn gerechtigheid redt mij. Alleen zijn bloed redt mij. Jezus Christus en die gekruisigd en niets van mij. En als je er toch niet voor valt, met al je godsdienstige belangstelling en met al je ernst en met al je zoeken en met al je reputatie, eindigt er straks daar waar het bij die rijke jongeling eindigde. En hij bedroefd, heengaande, ging weg. Jezus tot een val. En zo zijn er velen geweest die in aanraking kwamen met de Heere Jezus en die hem hebben horen spreken. De meest lieflijke nodigingen, de meest hartelijke betuigingen van zijn zondaarsliefde. Maar ook over datgene wat absoluut onmisbaar is tot zaligheid, namelijk het geloof in zijn offerande. Het geloof in zijn offerande alleen. Er zijn er wat geweest die het hebben maar behoren zeggen en die toen toch weggegaan zijn. Voor wie hij een val was. De een vond hem te radicaal in zijn eisen. En de ander vond hem nog weer wat anders. Maar het resultaat was, ze gingen weg. Of hij nou Herodes heet, of hij van beroep een fariseer is, of hij van beroep iemand iets anders is, alleen maar een gewone man of een gewone vrouw uit het volk die de Heer Jezus gevolgd heeft een tijdje lang om de broden, om daarvan verzadigd te worden of om de wonderen en de tekenen te zien. Het doet er niet toe wat je dan bent en hoe je dan heet. Maar als de zaken aan de orde komen die aan de orde moeten komen, en als alles eraan gaat wat van de mens is, dan is de vraag: wat dunkt u nu van de Christus? En als je dan niet met Simeon kunt zeggen: uw zaligheid. Gemeente, We staan geen van allen zozeer op een crisismoment misschien op dit ogenblik. Maar het komt wel. Het komt wel. En het is Gods bedoeling dat het ook inderdaad gebeurt in ons leven. Hij zet ons op dat kruispunt. Voelt u dat dan? Wat dunkt u van de Christus? Maar dan is er, en dat zegt Simeon ook, dan zijn er in Israël ook, en dan zijn er overal waar datzelfde evangelie verkondigd gaat worden, ook voor wie de Heere Jezus een opstanding is. En dat zijn er ook niet weinigen. En dat heeft de Heere Jezus ook gezien. Dat zie je in het kerstevangelie ook al direct gebeuren. Herodes huichelt. Herodes heeft moordplannen. Maar voordat Herodes van die geboren koning der Joden gehoord heeft, waren daar toch al de herders. Ze waren al gekomen, zelfs voordat Simeon dit woord sprak. En toen is het al bewezen, hij is gezet tot een opstanding. Daar waren die herders. Ze waren niet in tel bij het volk. Wat gaf dat trouwens? Hun namen waren in de hemel bekend. Ze waren geen onbekenden voor God. En toen de engel ging om de boodschap te verkondigen, zocht hij hen op in opdracht van zijn zender. En zijn zij gegaan en hebben zij in dat kind in de kribbe ook Gods zaligheid mogen aanschouwen. En hebben zij zich vanuit hun verlorenheid aan hem mogen oprichten door het waarachtige geloof. En toen zij door dat waarachtige geloof in hem het woord vervuld zagen en de Christus Gods hebben aanschouwd, toen hebben hun monden ervan gesproken en toen heeft hun tong ervan gezongen in de straten van Bethlehem. En ze zijn verder gekomen, zelfs van de einden der aarde. O, want God werkt inderdaad. Als hij werkt met zijn zoon en met het evangelie van Christus tot aan de einden der wereld, opdat ook de heidenen zullen aanschouwen het heil van onze God. Ze zijn gekomen, de wijzen uit het oosten. En wat ze allemaal meegebracht hebben, dat konden ze rustig daar in Bethlehem achterlaten. Maar wat ze daar ontvangen hebben, dat is de beleving dat hij voor hen gezet was tot een opstanding. En zij konden hun weg met blijdschap reizen. En ze hadden vreugde en vrede in hun hart, want in dat kind hadden ze Gods genadehand gezien, uitgestrekt naar hen. En in hun verloren bestaan waren ze opgezocht en opgericht. En zo is dat ook gebleven. U kunt de namen wel noemen. Uit het evangelie ons allemaal bekend. Die met diezelfde zaligmaker in aanraking kwamen. Ik denk aan Johannes 6 nog even, dat hoofdstuk. Waarin het ging over die velen die van toen af niet meer met hem wandelden. Maar ze gingen niet allemaal weg. En toen de Heer Jezus die vraag stelde, en dat is tenslotte ook dezelfde vraag, de vraag met dezelfde intentie, wat dunkt u van de Christus? Toen de Heer Jezus die vraag stelde aan de achterblijvers, aan de 12, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Toen was er daar één en hij zei het namens zichzelf, maar hij zei het ook namens de andere heren, waarheen dan? Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar hebt u de taal van iemand voor wie Christus geworden is tot een opstanding. De taal van iemand die het geleerd heeft dat hij neerlag, machteloos gebonden. En die ondervonden heeft dat hij toen kwam. En dat hij toen tegen hem gesproken heeft, volg mij. En dat hij zijn hart ook ingenomen heeft. En deze Simon Petrus mocht opstaan. En tot een nieuw leven gebracht worden. En dat nieuwe leven verbond hem als vanzelf aan de bron van dat leven, de Heere Jezus Christus. En toen hij voor de keus geplaatst werd, Petrus, zou je ook niet weggaan? Toen zei hij, Heere, dat kan niet meer. Dat wil ik ook niet meer. Oh, misschien mag ik dat niet eens hardop zeggen, dat wil ik niet meer. Want er zijn ook tijden dat ik u in de weg loop. En er zijn ook tijden dat de boze lusten in mijn hart weer zo regeren, dat er inderdaad geen lust meer is om u de Heere te vrezen. En dat ik niks meer bij mezelf bespeuren kan van de toewijding tot u en tot uw dienst. Ik kan zo koud en zo kil en zo afgestompt zijn, dat het wel lijkt alsof er nooit echt iets veranderd is in mijn leven. En toch weet ik wat er gebeurd is, Heere. En toch weet ik wat u gezegd hebt. En de schepen zijn toch achter me verbrand. En terugkeren, weggaan, dat kan niet meer. Ik heb gehoord, ik heb begrepen. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat is het waar mijn ziel naar hunkert. Dat is het waar mijn hart behoefte aan heeft. Dat is iemand die opgestaan is en hij is niet de enige. Er waren er meer, er waren er in die kleine kring die het van harte met hem eens waren. Een mens hoeft het niet altijd te zeggen. We lezen ook niet dat Johannes en Jacobus en Nathanael en Thomas het allemaal gezegd hebben. Maar kunt u zich niet voorstellen dat toen Petrus daar dat antwoord gaf. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat ze van harte en instemmend geknikt hebben, die anderen. Omdat ze dat met Petrus van harte eens waren. En zo hebben zij het ook beleefd. En voor hen is deze Jezus ook een opstanding geworden. En dan ziet u dat dat moment nog niet eens beslissend is voor allemaal. Want zo subtiel kan de zonde in een mensenhart liggen, dat terwijl velen weggaan en terwijl er anderen blijven en ook verantwoording afleggen van de reden waarom ze blijven, er toch in die kleine kring ook nog één overblijft, voor wie Jezus straks zal blijken een val te zijn. Judas ging toen niet weg. Hij heeft het ongetwijfeld overwogen om toen weg te gaan. Hij heeft toen ongetwijfeld een ogenblik van eerlijkheid gekend en bij zichzelf gezegd, ja, jij hoort hier niet. Want wat Petrus daar zegt, dat kun je niet nazeggen. Dat is niet de reden waarom je blijft, Judas. Hij heeft toch uitgesteld. Heeft toch neutraliteit proberen te bewaren. Niet weggaan, wel blijven, maar niet met een eerlijk hart, niet als Petrus blijven. Totdat, oh en het is onontkoombaar, totdat ook Judas in het volle licht moet treden. En totdat ook Judas openbaar zal komen. Zo goed als ook die anderen. Die niet zo vrijmoedig waren als Petrus en die niet met de Heer Jezus gewandeld hebben overdag omdat ze bang waren voor reputatie, bang waren voor de naam die ze hadden, bang waren voor hun positie, maar die hooguit 's nachts een bezoek aan de Heer Jezus durfden brengen. Nicodemus. Is Jezus nou voor Nicodemus een opstanding? Ja, je mag het hopen, maar het blijft wel onder het duister, blijft wel in de winselen liggen. Maar als Jezus eenmaal in het leven van Nicodemus gekomen is, dan moet Nicodemus ook openbaar komen. En dan zal op den duur met verloop van tijd ook moeten blijken in het leven van Nicodemus wat dat nou uitwerkt, wat er de consequenties van zijn als een mens met de Heere Jezus in aanraking komt. En dan mag het lang duren. En dan mag Nicodemus er een lange worsteling mee hebben af te leggen. Maar dan zal toch blijken dat het werk van God in zijn leven begonnen doorwerkt. En openbaar gaat komen. En als dan niemand het durft, dan durft Nicodemus om het lichaam van Jezus te vragen. En dan durft Nicodemus met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus te begraven in een nieuw graf waar nog nooit iemand in gelegd geweest is. En dan blijkt ook bij Nicodemus, de nachtdiscipel, die bangelijk wegschool in het duister omdat hij het nog niet durfde zeggen en durfde betuigen en het voor zichzelf ook nog niet wist, met helderheid en klaarheid. Maar dan blijkt toch dat ook voor deze Nicodemus Jezus gezet was tot een opstanding. Wat zijn dat als je ze allemaal neemt? Of het nou Nicodemus, of dat het nou Petrus is, of dat het nou Nathanael is, of dat het Johannes de Doper is, of dat het Zacchaeus is, of de Canaanese vrouw, of de boetvaardige zondares, of de vrouw die 12 jaar aan bloedverlies leed, of de vader van de maanzieke jongen, of de moordenaar aan het kruis. Wat zijn dat nu voor mensen? Allemaal verschillende mensen, allemaal met een verschillende weg ook. Ook dat. Allemaal met een verschillende weg. Hoe ze tot de Heer Jezus gekomen zijn. Oh, er is zoveel verschil tussen. Dat is bij de een nog weer heel anders gegaan als bij de ander. We moeten ook maar toepassen met het al te veel nadruk leggen op de toeleidende weg. Want daar kun je geen schema van maken. Dat is bij de een zus en bij de ander zo. En dat moeten we respecteren zoals God dat in zijn vrijheid en in zijn soevereiniteit doet. En als alle nadruk valt op de toeleidende weg, dan worden mensen alleen maar in verwarring gebracht. Maar de gedachte van, oh dan moet het bij mij ook zo, of dan moet het bij mij ook zo. Wel nee, zo kun je jezelf ook ophouden op de weg. De weg naar de kribbe, de weg naar het kruis, de weg naar het open graf. Laten we de wijsheid Gods ook in de verscheidenheid, in de menigerlei genade Gods aanbidden, zoals Hij ook openbaar komt in de verschillende manieren waarop Hij mensen tot Jezus gebracht heeft. Die Canaanese vrouw die kwam tot Hem omdat God in haar gezin dat bezeten kind geplaatst had. En toen dat bezeten kind haar zoveel zorgen gaf, heeft ze het gerucht, zij die in het buitenland woonde, heeft ze het gerucht van Jezus gehoord. En heeft ze het plan opgevat. Bij Hem moet ik zijn. Maar als Hij maar eens in de buurt zou komen. En als ze dan hoort dat Hij in de buurt is. Van wie ze dat gehoord heeft, weet ik niet. Misschien was ze de was aan het ophangen in de tuin en dat de buurvrouw tegen haar zei, heb je gehoord dat Jezus in de buurt is? Ze heeft alles achtergelaten en ze is gegaan, want dat was al lang het besluit van haar hart. En zo is zij bij Hem gekomen en zo heeft zij in Hem de opstanding en het leven ontvangen en de zegen en de genade Gods ontvangen. Dat was weer heel anders dan bij Nicodemus. Die met intellectuele, theologische vragen bij de Heer Jezus kwam. Nicodemus had geen bezeten kind thuis. Nicodemus had geen maanzieke jongen waar hij vader van was. Nicodemus liep met een aantal vragen, theologische vragen. En die wilde hij met de Heer Jezus gaan bespreken. Altijd bezig met het onderzoek van de schriften. Altijd bezig met die beloften die God gesproken had over de aanstaande beloofde. En de zaligmaker die komen zou. Hoe zou het nou zijn? Zou Jezus dat kunnen wezen? Want niemand kan zulke tekenen doen die gij doet als God met hem niet is. En zo zijn ze in gesprek geraakt, Nicodemus, nadat hij in de nacht aan de Heer Jezus om belet gevraagd had. Ook al heel anders dan bij die Canaanese vrouw, die midden op de dag voor Jezus op de knieën valt op de straat. Help mij, Heer. Nicodemus komt 's nachts. Ziet u, het kan zo verschillend zijn. Maar wat hebben ze met elkaar gemeen? En wat hebben ze allemaal geleerd? En hoe is Christus Jezus voor allemaal nu die opstanding geworden? Wel, dan vallen de wegen weer samen. En dan gaan de belevingen en de ervaringen inderdaad op elkaar lijken. Ze hebben zich allemaal leren kennen als behoeftigen, als armen, als verlorenen. Ze hebben zich allemaal leren kennen als mensen, laat ik het dan maar in het beeld van Simeon zeggen, die neerliggen, die onderuit zijn gegaan, die zichzelf niet meer konden handhaven. Op de een of andere manier heeft God in de toeleidende weg hen met hun nood geconfronteerd. En toen ze met hun nood geconfronteerd werden, met hun verlorenheid, met hun ondersteboven gegaan zijn, met hun hulpeloos geworden zijn, met hun arm en behoeftig geworden zijn. Of dat nou de nood van een bezeten kind was, of dat dat nou de nood van onbeantwoorde vragen is geweest, of dat dat nou de nood van een beschuldigend geweten geweest is, zoals wellicht bij Zacchaeus, of dat dat nou de nood is van iemand die het nog weer op een andere manier geleerd heeft, toen ze hun nood hebben leren kennen. Toen kregen zij behoefte aan een redder. En toen die redder zich aan hen voorstelde, en toen die redder de beladenen en de bezwaarden en de nooddruftigen begon te nodigen, en toen dat woord van die redder, dat woord van nodiging, dat woord waarin hij zichzelf aanprees, dat woord waarin hij zichzelf aanbood, door de Heilige Geest ingedragen werd in hun hart. En toen ze geloof kregen om in hem te geloven, en toen ze de woorden van het eeuwige leven uit zijn mond gingen verstaan met doorboorde oren en met een ontsloten hart, toen mochten ze zich in het geloof aan hem oprichten. Toen hebben ze het ondervonden dat hij hen in hun nood en ellendigheid opraapte. Toen hebben ze het ondervonden dat hij in zijn opzoekende zondaarsliefde, hoe vuil ze ook waren, hoe onbekwaam ze ook waren en ongeschikt. Toen hebben ze het ondervonden dat hij hen toch niet voorbij ging. Al lagen ze op de mesthoop. Al lagen ze te midden van het gevallen menselijke geslacht als verlorenen, vertreden in hun bloed. Hij kwam voorbij en hij ging niet voorbij. Maar hij stond stil en hij hoorde hun geroep. En zelfs voordat zij riepen, heeft hij al gesproken. Zelfs voordat zij vrijmoedigheid hadden om hun stem te verheffen en te vragen, zonen Davids, ontferm u mijner, had hij er al voor gezorgd dat het gerucht van hem hun oren bereikte en dat de Heilige Geest geloof in hun hart werkte, dat hij en hij alleen hun redder en hun zaligmaker zou kunnen zijn. En dat was het wat Bartimeus tenslotte deed roepen. Het gerucht dat van Christus al voor hem uitgegaan was. De boodschap dat hij bekwaam is om blinden het lieflijk licht te schenken. En gevangenen vrijheid te geven. Dat gerucht, dat evangelie, op de een of andere manier had het Bartimeus bereikt. En de Heilige Geest had dat evangelie in zijn hart een plaats gegeven. En het was gaan geloven in zijn ziel. En toen wist hij wat die Canaanese vrouw wist. Als hij in de buurt komt, dan zal ik hem roepen. Dan zal ik hem aangrijpen. Dat is mijn enige hoop en mijn enige toevlucht. En toen kwam Jezus. O, wat moest Bartimeus doen? Niet anders dan roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. En daar ziet u die drenkeling zich vastgrijpen aan Gods redmiddel. Maar dat redmiddel dreigt aan zijn greep te ontsnappen, want Jezus geeft geen antwoord. En hij roept hem weer, u ziet zijn handen grijpen naar dat redmiddel nog eens. En de mensen zeggen, laat los, hij luistert niet naar je, zwijg stil. Maar hij blijft te meer roepen, de drenkeling grijpt te meer om zich heen, totdat hij houvast gevonden heeft. En totdat deze verlorene opgericht, opgestaan is in en door hem die God hem gegeven heeft. Gemeente, wat is hij voor u? U ziet het zo een duidelijk in het evangelie, de wegen gaan uiteen. De wegen van de mensen die allemaal met hem in aanraking zijn gekomen. De een gaat langzaam voorbij. En hij zal toch geoordeeld worden naar wat hij geweten heeft. En de ander valt voor hem neer. En Jezus is voor hem de opstanding. Wat is de Heer Jezus voor u? Hebt u met of Bartimaeus of Nathanael of nog weer een ander in hem het heil, het hoogst geluk mogen aanschouwen. Hebt u in hem mogen ontdekken dat God in genade naar u omzag? En omdat God uw nood en uw ellende kende en uw noodgeschrei gehoord heeft, hem tot u gebracht heeft in het evangelie en tot u gezegd heeft, zie, hier is uw God. Hebt u hem horen zeggen, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En hebt u het door het getuigenis van Gods geest in uw ziel gehoord, dat hij het tot uw hart zei. En dat hij het in alle schuld, verslagenheid en ellendigheid tot u zei, ik ben uw heil. Dat u zich zo aan hem hebt mogen oprichten in het waarachtige geloof. Of als u het anders gezegd wilt hebben, maar dat is geen tegenstelling. Dat u zo door hem bent opgericht. Maar dat gaat dan toch ook altijd weer in de weg van het geloven van de kant van de zondaar. En dat hij zo geworden is tot de opstanding. O, wat heeft God het dan aan u verdiend om nu maar ook eeuwig geëerd en geprezen te worden. Die onverdiende gunst bewijzen dat hij ons een redder heeft gegeven. En dat die redder zich aan onze ziel verklaard heeft. Die onverdiende goedheid Gods dat hij naar ons omzag. Zelfs toen wij niet naar hem omzagen. En dat hij met de kracht van zijn evangelie en met het onwederstandelijke werk van zijn Heilige Geest ons tenslotte zover gebracht heeft dat we ons gewonnen gaven. En dat we alle eigen gerechtigheid ook prijs gaven. En dat we hem gelegenheid hebben geschonken om ons te bekleden met de mantel van zijn gerechtigheid. In plaats dat we nog altijd lopen met de lompen van onze eigen gerechtigheid. Wat heeft die God het dan aan zulke mensen verdiend, dat ze hem de eer zouden geven van nu aan tot in alle eeuwigheid. Wat een wonder. Jezus Christus gezet tot een opstanding. Zodat al mijn tegenspreken en al mijn bezwaren en al mijn bedenkingen tot zwijgen gebracht zijn. En ik gewillig gemaakt ben op de dag van zijn heerkracht. Gewillig gemaakt ben om met het Lam van God tevreden te zijn. Gewillig gemaakt ben om langs geen andere weg meer zalig te mogen worden dan langs de weg die God gebaand heeft en die hij wijst. Of gaan we nog aan hem voorbij? Hoe dan ook? Onverschillig? Zijn er hier mensen die in onverschilligheid aan hem voorbij gaan? Die dat evangelie wel aanhoren, maar bij wie het verder geen effect heeft? Die het wel horen 2, 3 keer op de kerstdagen, maar bij wie het allemaal hetzelfde blijft? Hun hart wordt er niet warm van. Je kan ook niet zeggen dat hun hart er nou koud van wordt. Maar hun hart blijft er zo lauw bij. Die zijn er ook. Die waren er in Laodicea ook. Niet koud en niet heet. Maar lauw. Lauwe kerkgangers. Die er best nog wat voor over hebben. Dat zijn die graden waardoor het water nog een beetje verwarmd lijkt te zijn. Maar die er niet genoeg voor over hebben. En die nog minder zichzelf ervoor over hebben. En daarom blijft het zo lauw. Of mensen die helemaal onverschillig zijn. En die veel liever zich met andere dingen bezighouden. Wel, wat het ook is. Wat het ook is. Nog altijd zonder deze van God gegeven zaligmaker voortgaan. Nog altijd met een onveranderd hart. Nog altijd zonder de ware kennis van deze Christus. Ja, maar, zegt iemand, er staat in de tekst dat God hem gezet heeft tot een val en opstanding. Dus het is toch allemaal voorbestemd. Dan kan ik het ook niet helpen. Als hij voor mij een val is, dan is dat omdat God dat zo wil. Voorbestemd. Meent u dat? Meent u dat? Geeft u dus God de schuld van uw ongeloof? Geeft u dus God de schuld van uw koudheid? Leeft u in onverschilligheid voort omdat God dat wil? Nou zeg ik het heel scherp. Omdat de Heere niet wil dat u behouden zou worden. Leeft u in onverschilligheid en in lauwheid. Omdat God wil dat Christus voor u een val is. Wie heeft u dat verteld? Wie heeft ooit tegen u gezegd dat Christus voor u gezet is tot een val? God niet. En als God dat tegen niemand zegt, een mens kan dat ook niet zeggen. U weet wel beter. U weet wel beter. U moet ook niet proberen achter een woord als hij is gezet weg te schuilen om eigen onbekeerlijkheid en eigen ongelovigheid goed te praten. En te verontschuldigen. U weet wel beter. Ga nou eens eerlijk na. Wat hebt u op de Heere Jezus tegen? Laat ik het nou zo zeggen. Wat hebt u nu op dat kind van Bethlehem en op die man van smarten tegen? Hij vraagt te veel. Ja, hij vraagt dat we onszelf opofferen. Hij vraagt dat we onszelf verloochenen. Is dat te veel gevraagd? Hij vroeg van die rijke jongeling, ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen. Hij zei daarbij, ge zult een schat hebben in de hemel. Maar dat was niet genoeg compensatie in de ogen van de rijke jongeling. Hij zegt tegen ons, indien iemand achter mij wil komen, hij neemt zijn kruis dagelijks op. Hij verloochene zichzelf en hij volge mij. Is dat dan zoveel gevraagd? Er is echt geen betere dienst dan de dienst van deze zaligmaker. Er is echt geen beter leven dan een leven van een volgeling van hem. Echt niet waar. De wereld kan zeggen wat de wereld wil en de zonde kan zeggen wat de zonde wil. En je eigen hart kan zeggen wat je eigen hart wil zeggen. Maar dat is allemaal bedrog. De Heere zegt die mij vindt. Die vindt het leven. De Heere zegt zoveel dingen waaruit we geen andere conclusie kunnen trekken. Dan dat de liefde dienst des Heren met niets en echt met niets anders te vergelijken is. Maar dat het dienen van de Heren zaligheid is. En daarom zoek toch om die Christus te leren kennen als de opstanding. Om in de weg der bekering, zeker in de weg der bekering, langs een andere weg kan het ook niet. In de weg van zelfopoffering, in de weg van zelfverloochening, in de weg van afgebroken worden in onszelf. Maar wat moeten we met al die dingen van onszelf? Wat moeten we met al die ongerechtigheden en met die eigen gerechtigheden? Het is maar goed ook dat God dat afbreekt. En dat hij ons tot nieuwe schepselen maakt. En dat hij zijn beeld in ons herstelt. En dat hij daar niks van ons bij gebruiken kan. Het kan inderdaad niet langs een andere weg. Maar deze weg is ook de weg ten leven. Zoek toch in deze weg behouden te worden. En neem die vraag dan eens mee. Wat hebt u dan eigenlijk nog over aan argumenten om tegen deze liefdevolle zaligmaker, om tegen deze gewillige borg en middelaar, om tegen deze zichzelf gevende offerande te zeggen, ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. Wat hebt u voor argumenten om hem buiten uw leven te houden en hem te weigeren als godzaligheid? U hebt niks over als argument dan alleen uw eigen onwilligheid. En zo eindigt dan het getuigenis van Simeon in het woord van God. Let u er nog even op en mediteert u daarna zelf maar over. Dat als Simeon deze woorden zegt, hij zijn handen opgeheven heeft over Maria en Jozef en over het kindje. Want hij zegent hen. En dan zal toch blijken dat die zegen boven dat zwaard. Zwaard zal door uw ziel gaan. Dat die zegen de boventoon heeft. Let u erop dat de Heere zijn evangelie bedoeld heeft. Ook in al de ernst. Ook met al de klem. Ook met al de doordringende ernst van wat dunkt u van de Christus. Dat de Heere zijn evangelie bedoeld heeft. Ook dat van vanmorgen. Om een mens, een vloekwaardig schepsel, toch te zegenen. Amen. Psalm 113, het vierde vers. Wij samen danken. Genadige God, wij willen uw naam erkennen dat u ons in uw evangelie de dingen zegt zoals ze gezegd moeten worden. En dat u ons niet een boodschap geeft die maar ten halve waar is. Heren, want dat is ook de werkelijkheid. En dat die de werkelijkheid is, dat worden we ook gewaar. Dat kunnen we ook in ons eigen leven gewaar worden, Heren. Van nature is de Heer Jezus voor ons allemaal een val. En we zoeken het allemaal langs een andere weg. En we moeten er allemaal voor ingewonnen worden. En we moeten het allemaal leren om hem nodig te hebben. Om door hem opgericht te worden. Om door hem het leven te ontvangen. En om door hem zalig te worden. Heren, wij danken u ervoor dat u ons uw woord hebt willen geven op deze dagen. En dat het gebeurt, dat het nog gebeurt. Dat de Heer Jezus tot een opstanding is. Dat er nog mensen zijn, gevallen en verloren in hun zondig bestaan. Voor wie hij het middel is waardoor ze tot leven komen. Heren, laat dat ook onder ons veel zo zijn. Geef dat hij het voor velen, o mogen we het u bidden dat hij het voor ons allemaal zijn mag. Een opstanding. En dat al ons tegenspreken gaat verstommen en dat we het ermee eens gaan worden dat gij zo door hem en door hem alleen zalig maakt. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we ons aan hem stoten. Dat we dit teken tegenspreken. Bewaar ons ervoor dat hij voor ons een val zou zijn. Dat we om hem en door hem verloren zouden gaan. omdat we ons niet wensen te buigen voor hem. Beware ons voor, o God, om tegen deze liefdevolle zaligmaker gedurig te zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik wil niet dat hij koning over hem, over mij zou zijn. O God, als wel ons leven nog zo is, bekeer ons dan, bekeer ons heden, en laten wij uw stem mogen horen, opdat we niet langer in dat gruwelijke, goddeloze verzet tegen deze zaligmaker volharden zullen. Heere, wilt u krachtig en heerlijk werken, uw werk onder ons ook openbaar doen komen en uw naam groot maken in het midden van deze wereld. Heere, gedenk ons. Wees straks met de rouwdragende familie, als we met de familie Smit het stoffelijk overschot van hun oude moeder en grootmoeder moeten gaan wegbrengen naar het kerkhof. Wees u ook met de kerstfeestviering van de zondagschool vanmiddag. Laat het evangelie daar op een eenvoudige manier zo verteld mogen worden dat het de harten van de kinderen mag raken. En wilt u geven, o God, dat ook die kinderen mogen leren in hun jonge leven om die Heere Jezus Christus nodig te hebben tot zaligheid. Maakt u zo verder alles wel en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het 14e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.